Hartelijk welkom bij dit windcafé voor zoekgebied I. Wat een enorme belangstelling. We zitten nog net niet met de benen buiten, maar het scheelt toch niet veel. Ik hoop dat iedereen zit, of kan zitten, dat de zitplaatsen nu genoeg zijn. Ik geloof het wel. Goed zo. Nou, nogmaals hartelijk welkom. Mijn naam is Edi van Gelder. Ik ben zelfstandige, werk als communicatieadviseur. En de gemeente Oost-Gelre heeft me gevraagd om deze avond te begeleiden. Dus dat is mijn rol. Ik ga u zo meteen het programma vertellen en ook een aantal huishoudelijke mededelingen. En één daarvan is de doel van deze avond om u bij te praten, te informeren over de gemeente Oost-Gelre is bezig met windbeleid. Wat houdt dat in? Wat zijn ze nu aan het doen? Wat gebeurt er nu? En ook om om verder in te zoomen op zoekgebied I. Wat betekent dan nou een zoekgebied? En wat is de status daarvan? En natuurlijk is de avond ook om vragen van u te horen, zodat u ook daar antwoorden op kunt krijgen. Dus nogmaals, ik neem u zo mee door het programma. Maar voordat ik daar naartoe ga, is even horen, want dit is een vervolg op een digitaal windcafé wat geweest is in februari. En ik vraag me af, wie heeft dat digitale windcafé van februari gezien, live of na de hand nog een keer? Ik zie daar al handen. Mag ik even handen zien van mensen die dat, ik denk zo de helft, als ik dat zo snel scan. Dus de andere, dat digitale windcafé is nog te zien op de website energieneutraaloostgelre.nl. Dus u kunt er nog een keer op uw gemak nakijken. Is de microfoon zo goed of ik hoor zelf zoveel? Moet ik het verder afdoen? Oké. Goedenavond, zoek een plekje. Het wordt nog voller, gezellig. Goed, ik had net gevraagd over het digitale windcafé, wie dat gevolgd had. Er zijn ook mensen uit de gemeente Aalten aanwezig, omdat het zoekgebied I grenst aan de gemeente Aalten. En we hebben ook mensen uitgenodigd met een 400 meter rondom het zoekgebied. Dus mag ik even zien wie er uit Aalten aanwezig is. Daar zie ik mensen uit Aalten. Hier, ja. Nou, dus ook een aantal mensen uit, hartelijk welkom. En ook de gemeente Winterswijk grenst aan het gebied. En ik had begrepen dat daar van Corles Belang mensen zijn. Ja, hartelijk welkom ook voor Winterswijk. En daar, ja, Corles moet ik zeggen. Maar gemeente Winterswijk, toch? Ja, zo zeg ik het goed. Welkom ook. Dan is ook Vragender Belang aanwezig, had ik begrepen. DBO Vragender Belang, ja. Oh, dus ik zag u net. Ja. En ik had ook begrepen dat er mensen zijn van Energiecorporatie. Een lokale energiecorporatie, het Vragender. Daar zijn ook mensen van, ja. Nou, dan weten we zo'n beetje wat hier nu allemaal in de zaal aanwezig is. Ik wil u vragen of er iemand bezwaar heeft tegen het maken van een geluidsopname. Die geluidsopname willen we met u delen na afloop, zodat u ook nog alles rustig terug kan luisteren. Maar ik moet wel checken of daar bezwaren tegen zijn. Zijn die er? Niet. Dus dan hebben wij toestemming om een geluidsopname te maken. Dus dat gebeurt dan. Die krijgt u ook toegestuurd. Dus die, als het goed is, hebben we alle mailadressen. Die mensen die zich nog niet hadden aangemeld, hebben net wel een mailadres achtergelaten. En een geluidsopname krijgt u dan per mail gewoon thuis. En daarnaast het audioverslag komt er ook een schriftelijk sfeerverslag. Maar dat vertel ik u later nog een keertje. Nou, dan gaan we even naar het programma kijken. Zometeen krijgt eerst wethouder Jos Hoenderboom het woord. En dan geef ik het woord aan Tom Scholten. Hij is projectleider energietransitie bij de gemeente Oost-Gelre. En die gaat u wat meer vertellen over de noodzaak van windenergie en waarom zoekgebied I in beeld is als mogelijke locatie. Daarna komt Laurent Cornax, adviseur bij bureau Bos en Van Rijn, expert op het gebied van windenergie. En die gaat meer vertellen over technische aspecten van windenergie. En dan laat u ook kaarten zien van gemeente Oost-Gelre en zoekgebied I. Dan komt Barry Dijkerman, projectleider ruimteontwikkeling van de gemeente Oost-Gelre. En vertelt u over het proces wat we nu aan het doorlopen zijn en de vervolgstappen om tot het windbeleid te komen. En als laatste van dit gedeelte van het programma komt Ernest Dik van die Imagineers. En die laat u beelden zien van windturbines in het landschap. Ze lijken echt, maar het is fictief. Dus dat even als vooraf. Dat is het eerste deel van het programma. En het tweede deel van het programma, dan dus na de pauze, dan is er een informatiemarkt. En kunt u afzonderlijke vragen nog stellen aan de mensen die voor de pauze ook het woord hebben gehad. Ik geef u ook tussentijds ruimte voor het vragen stellen. Dus een deel van de vragen, die kunnen we plenair doen. En daarvan zou ik zeggen, goh, stel zometeen de dringende vragen. En na de pauze kunt u ook de wat minder dringende vragen stellen. Maar dus u kunt uw vragen in ieder geval kwijt. En we hebben wat briefjes zo her en der op tafel met pennen. Als een vraag oppopt waarvan ik denk, oh, die moet u niet vergeten, dan kunt u hem opschrijven en straks dus ook stellen. Ja, dat is het voor nu. Ik ga nu het woord geven aan de wethouder Jos Hoendeboom. Hij vervangt Bart Porskamp, wethouder energietransitie. Maar die heeft onlangs een kindje gekregen en heeft ouderschapsverlof. Dus Jos Hoendeboom vervangt hem. En hij is onder andere wethouder van ruimtelijke ordening.
Dankjewel. Ja, namens het college van de gemeente, college van BME van de gemeente Oost-Gelre wil ik iedereen hier van harte welkom heten in deze drukke, ook wel gezellige ruimte, moet ik zeggen. Nou, hartstikke mooi dat er zo'n grote opkomst is. Net is al verteld wie hier allemaal zo'n beetje zijn. Dat is een heel breed gezelschap binnen en buiten onze gemeente. Ik probeer het kort te houden, want er wordt vanavond nog heel veel verteld. Maar we zitten met z'n allen, ook in ons land, met een enorme grote energieopgave. En we moeten van fossiele brandstoffen af naar fossielvrije brandstoffen en energie. En uiteindelijk vertaalt zich dat ook naar onze gemeente. En in onze gemeente praten we dan over gebied K. Dat is het gebied helemaal aan de andere kant van de gemeente. Tussen zeg maar Zeeuwent, Marievelde, Beltrum, Lievelde. Even heel globaal. En we zitten hier in gebied I. Waarvoor iedereen bekend is welk gebied dat is. Ja, dan kom je natuurlijk ook op best wel ingewikkelde en moeilijke ruimtelijke keuzes die je uiteindelijk ook moet maken. En dat geldt voor zon. Hè. Zon op dak is het minst omstreden, maar zon op land, maar ook zeker windenergie. Dat roept wel allerlei vragen op. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Wat zijn de gevolgen voor het milieu? Dat zijn vragen die volop spelen. In Oost-Gelre hebben wij nog geen keuze gemaakt. Gebied K of gebied I, of misschien wel beide. Maar daar is in onze gemeenteraad nog geen keuze in gemaakt. En waarbij ik ook wil benadrukken dat het ene gebied, K of I, niet belangrijker is dan het andere. En wat heel belangrijk is, en zal vanavond ook verteld worden, er komen nog heel veel nieuwe rijksnormen op ons af. Waar het gaat om inderdaad milieu, gezondheid, richtafstanden en dat soort zaken. Slagschaduw, dat zijn allemaal onderwerpen die nu in feite bij het Rijk allemaal bekeken worden. Met welke normen hebben we nou straks, afstandsnormen bijvoorbeeld, hebben we nou straks rekening te houden. En die normen verwachten we volgend jaar. Maar toch hebben we besloten, en dat doen we al heel lang, om toch al de boer op te gaan in onze zoekgebieden. En de buurt in te gaan om op te halen wat er allemaal speelt. En wat er allemaal leeft. En dat gaat niet alleen over of die molens te komen en waar. Maar uiteindelijk gaat het ook over zaken als, hebben we nou straks alleen, mocht het hier komen, hebben we dan alleen over lasten? Of zijn er dan ook lusten? Hebben we het over participatie, over eigenaarschap, al dat soort onderwerpen, die komen ook allemaal aan de orde. Niet direct vanavond, maar daar hebben we ook speciale avonden voor om daarover te praten. op basis van de nieuwe rijksnormen die we straks krijgen, en ook gehoord alle gesprekken die we in dit gebied en ook in gebied K hebben gehad, gaan we onze gemeenteraad voorstellen om beleid vast te stellen. En dat gaat volgend jaar gebeuren. En als dat beleid er eindelijk is, hè, dan moet de raad van Oostgelre uiteindelijk een beslissing overnemen. Dan hebben we ook een toetsingskader voor initiatieven van particulieren, van wie dan ook, die initiatieven waar, die op neerkomen, kan ik ergens in een zoekgebied windmolens plaatsen enzovoort. Maar dat toetsingskader is er nog niet. Dat proberen we ook op basis van dit soort gesprekken hier, proberen we dat te vormen. En zoals eerder is uitgesproken in de gemeenteraad, tot dat moment wordt er aan geen enkel initiatief in onze gemeente medewerking verleend. Dus we willen eerst alle gesprekken gevoerd hebben, we willen eerst alle rijksnormen hebben en alles bij elkaar geteld willen wij uiteindelijk beleid maken wat voor Oostgelre in ieder geval een goede grondslag is om straks goede besluiten te kunnen nemen. En dit is allemaal in de aanloop. Ik hoop voor vanavond in dit gebied een heel vruchtbaar gesprek en ik hoop dat alles ook op tafel komt wat hier speelt en leeft. En dan hoop ik dat we daar vervolgens goed mee verder kunnen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan Tom Scholten. Hij is projectleider energietransitie van de gemeente Oostgelre. Tom, ja.
Ik zal even hier gaan staan, anders sta ik ze voor het scherm. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Tom Scholten, projectleider energietransitie. Ik wil u graag even meenemen vanavond in eigenlijk de aanleiding en de achtergronden. Waarom zijn we hier aan de slag met windbeleid, met energietransitiebeleid? Wat is eigenlijk de opgave die voor ons ligt? Waar moeten we als gemeente mee aan de slag? Waar zijn we in de Achterhoek mee aan de slag? En hoe geven we daar tot nog toe invulling aan om tot de zoekgebieden te komen? Ik heb deze slide eigenlijk een grafische weergave gemaakt van hoe we tot vanavond zijn gekomen tot de opgave waar we voor staan. Nou, zoals u kunt zien rechtsboven het akkoord voor Groenlo. Dat is in 2009 vastgesteld, 2013. Dat is al een hele tijd geleden. Maar toen hebben we als Achterhoekse gemeente eigenlijk afgesproken dat we in 2030 energie-neutraal willen zijn. Nou, energie-neutraal, wat betekent dat? Dat de energie die je gebruikt, dat je die ook zelf opwekt. Bij een akkoord hoort ook een uitvoeringsprogramma. In dit geval de regionale uitvoeringsagenda. Waar dat die ambitie van energie-neutraal in 2030 is geconcretiseerd in een hoeveelheid opgewekte energie. Dat is 1,35 terawattuur. Daar zal ik straks nog op terugkomen wat dat precies betekent. Maar dat zijn globaal gezien 78 moderne windmolens die we in de Achterhoek nodig hebben. Zoals je op het plaatje ziet, aan de andere kant staat er ook een aantal figuren. 2016, eigenlijk zijn we in de loop van de tijd ingehaald door de tijd. Want in 2015 is het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Daarin hebben 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken om in 2050 maximaal de gemiddelde temperatuurstijging van de wereld te beperken tot 2 graden en te streven naar 1,5 graad. Dat is nogal een ambitie. En die ambitie, daar heeft Nederland ook voor getekend, is ook uitgemond in het Nationaal Klimaatakkoord. Dat is dus een doorvertaling van het Klimaatakkoord van Parijs. En in dat Nationale Klimaatakkoord hebben eigenlijk alle overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties afgesproken om invulling te geven aan die ambitie vanuit Parijs. Wat is die ambitie? Om nog een slag concreter te maken. Dat is eigenlijk 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990, met als tussenstap 49% in 2030. Zoals u ziet, de beide sporen komen in het midden bij elkaar. Waar we nou aan werken, dat is eigenlijk de regionale energiestrategie. Dat is eigenlijk, zogezegd, eigenlijk ons uitvoeringsprogramma, waarin we als overheden, en in het geval van de Achterhoek, vormen wij daarin een regio met de Achterhoekse gemeente, de provincie, de waterschappen, de netbeheerder, maatschappelijke organisaties, om samen te kijken hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we ook een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord en ook onze eigen regionale doelen voor het akkoord van Groenlo. Dus de RES, dat is eigenlijk eigenlijk een samenwerksverband, maar tegelijkertijd is het eigenlijk ook een product. Om samen te bepalen hoe en waar moet dan die duurzame energie komen. Om daarmee een bijdrage te leveren aan die CO2-reductie. Nou, zoals het onderste figuur ziet, ja, Oost-Gelre, ja, wij maken daar deel van uit. En wij zijn daar sinds... eigenlijk naar vorming van het klimaatakkoord mee aan de slag. Dat heeft uitgemond in een conceptakkoord. Waar we in 2019 hebben vastgesteld wat willen wij als regio Achterhoek bijdragen aan het klimaatakkoord en aan de RES. In 2021 is daar een vervolgslag geweest van de RES 1.0. Daarin zijn we gaan kijken van goh, als we kijken wat ons bod is, wat is die 1,35 terawattuur, waar moet die energie komen? Wat zijn globaal, dus een vlekkenplan, wat zijn globaal die zoekgebieden waar we dan op uitkomen? En dat is ook een document wat is vastgesteld door onze raad. En dat is eigenlijk waar we nu middenin zitten, om dat weer verder te concretiseren naar een 2.0 versie, waar we gaan kijken van goh, wat zouden dan binnen die zoekgebieden eventuele locaties kunnen zijn. En dat gaat natuurlijk in samenhang met waar we vanavond voor zijn. Hoe zouden wij als Oost-Gelre dat beleid voor die invulling van die opgave willen vormgeven? Wat komt er allemaal bij kijken? Naar de volgende slide. Ik heb hier, ja, het is misschien nog wel technisch, maar ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk te vertellen. Ik heb hier kort samengevat wat de opgave is waar we eigenlijk voor staan. In het klimaatakkoord hebben we als overheden, als bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie eigenlijk afgesproken dat wij op land door middel van zonneparken en windturbines 35 terawattuur gaan opwekken. Dat is een deel van de opgave, want op zee worden er ook een groot aantal windturbines geplaatst. In het klimaatakkoord is daarvan gezegd dat het is 49 terawattuur. Dat is zowel een opgave op land als op zee, maar de opgave op land. Daarvoor zijn we in die restregio's aan de slag. Zoals ik al eerder zei, nou, in de Achterhoek, wij zijn dus een van de 30 restregio's die samen opgeteld tot die 35 terawattuur moeten komen. En als regio Achterhoek hebben wij gezegd, nou, wij willen een bijdrage leveren van 1,35 terawattuur. Even kijken, dat is inderdaad wat ik eerder al heb geschetst. Dat zijn ja, eigenlijk een groot aantal windmolens, die 78 waar ik over had, of die 2700 hectare zonnepark. Daarbij hebben we er ook afgesproken dat, oké, we hebben 1,35 terawattuur. 0,35 terawattuur willen we daarbij op bedrijfsdaken realiseren. Waarom kiezen we daarvoor? Daar zit een voorkeur in, omdat juist op bedrijfsdaken is eigenlijk al grond die in gebruik is, waar je dus niet een andere functie in het gedrang komt. En dat is de potentie die we daarvoor zien. Dan blijft er nog 1 terawattuur over, wat we eigenlijk op land moeten gaan plaatsen. En dat kan of met wind of met zon. Die bijdrage, als we nog iets verder afbreken, die 1 terawattuur die er nodig is, dan hebben de Achterhoekse gemeente in de RES 1.0 gezegd, van die 1 terawattuur doen we 0,546, willen we met wind gaan realiseren. Dus dat is ja, iets meer dan de helft, is de bedoeling dat dat met wind wordt gerealiseerd. En waarvan wij dus Oost-Gelre ook een bijdrage leveren, waarin we de lusten en lasten zo gezegd verdelen, 0,058 terawattuur. En dat geldt voor beide zoekgebieden. Zoals de wethouder zojuist al aangaf. Beide zoekgebieden, het is nog niet bepaald in welk zoekgebied dat zou kunnen. En hoe we dat precies willen gaan doen. Maar het is wel de bedoeling dat die opgave in die zoekgebieden landt. Want die zoekgebieden die zijn vastgesteld. En nu zijn we bezig met de concretisering daarvan. Om nog iets duidelijker te schetsen, ik zie dat dit plaatje een beetje is weggevallen. Waar hebben we het dan over? Die 0,058 terawattuur. Dus dat is de energie die nodig is. Daar hebben we grofweg 3 à 4 moderne windturbines nodig van 5,6 megawatt. En dat is eigenlijk het vermogen wat die windturbines kunnen leveren, waar je mee dus kan optellen tot die benodigde terawatturen. Het is 3A4, het is een bandbreedte zoals u ziet. Dat hangt er namelijk vanaf van het aantal vollasturen. Dat is eigenlijk het aantal uren dat een molen op vol vermogen kan draaien. Dus die stroom kan leveren die je nodig hebt. Nou, dat is niet altijd hetzelfde. Want ja, het waait immers niet altijd even hard. Of de zon schijnt niet altijd even hard voor de zonneparken. Dus daar zit een beetje een bandbreedte in. Dus dat is die nog verder uitgewerkt te worden. Even kijken. Dus, ik heb u net geschetst van wat is nou de opgave, waar komt die vandaan, wat is de aanleiding daarvoor. En ook hoe we nou eigenlijk bezig zijn met de invulling van die opgave om bij een zoekgebied uit te komen. Want we weten waar we voor aan de lat staan, we weten wat we moeten gaan realiseren. Maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe kom je nou tot zo'n zoekgebied? Om tot die zoekgebieden te komen zoals die in de rest staan, zijn een aantal uitgangspunten eigenlijk gevolgd. Om te kijken van, goh, waar zou dat nou het beste kunnen in de Achterhoek en in de gemeente? Nou, het eerste criterium is eigenlijk de voorkeur voor zon op dak. Zoals ik al zei, dat is eigenlijk ruimte die al in gebruik is. Je hoeft dus geen extra landbouwgrond te gebruiken of gronden die je voor een andere functie kan gebruiken. Dus in die zin wat eenvoudiger te realiseren dan zonneparken of windmolens op land. Dus vandaar dat dat de eerste voorkeur is. Een tweede uitgangspunt is ook om te kijken naar zo min mogelijk zoekgebieden. Omdat windmolens, hoe je het of went of keert, het zijn hele grote installaties. En die zou je het liefst zoveel mogelijk willen clusteren, zodat ze zo min mogelijk impact hebben op de omgeving. En daarbij, het is voor het oog, zeg maar, is het beter dat je dat cluster door verspreid door het hele gebied te doen. Dat is ook een belangrijk criterium geweest. Een ander criterium is de mogelijkheid van aansluiting van windturbines op het elektriciteitsnetwerk of van zonnepark op het elektriciteitsnetwerk. Leidend daarbij is dat Nederland heeft een heel fijnmazig elektriciteitsnetwerk. Er zijn maar een aantal punten waar je zeg maar zulke grootschalige opwek door windturbines en zonneparken kunt aansluiten. En die aansluitingen, die mogelijkheden voor de invoer en de afname van stroom van dergelijke installaties zijn eigenlijk bepaald door de onderstations die op bepaalde plekken liggen. Of die in de toekomst richting 2030 op bepaalde plekken gerealiseerd kunnen worden om aan te sluiten. Dus dat is een belangrijk gegeven om te bepalen van goh, waar kunnen nou wel of niet die windmolens of zonneparken komen. Een ander punt is het onderzoek naar de ruimte, zeg maar. Zoals ik al eerder aangaf, van goh, hoe pas je nou zo'n zonnepark of zo'n windmolen goed in de ruimte? Hoe zorg je ervoor dat het landschapsbeeld en de cultuurhistorische waarden zo min mogelijk verstoord worden? En dat is ook een van de criteria geweest om tot die zoekgebieden te komen. Een ander punt is de energiemix. En dat is eigenlijk de verdeling tussen wind en zon. Het is een soort vuistregel. Bijna als het heel hard waait, dan schijnt de zon niet. En als de zon schijnt, dan waait het vaak niet zo hard. Wat betekent dat? Dat je eigenlijk wind en zon complementair aan elkaar zijn. Dus dat je op zoek moet gaan naar een mix om zo hoog mogelijk, zo efficiënt mogelijk zon- en windturbines windturbines en zonneparken te realiseren. Wat is er nou in de praktijk? Eigenlijk is de bedrijfstijd van een windturbine 4 keer zo hoog als de bedrijfstijd van een zonnepark. Of anders gezegd, de infrastructuur voor een zonnepark is eigenlijk 4 keer zo duur als die van een windturbine. Dus het is eigenlijk het idee om daar te zoeken naar een zo optimaal mogelijke mix. Een ander punt ook bij het onderzoek van ruimte en landschap is de impact op de omgeving. Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend veel factoren die daar meespelen. Ook waar de wethouder eerder aan refereerde, de afstandsnormen en de nieuwe rijksnormen die straks komen. Van oké, wat zijn nou afstanden tot woningen? Hoe kan je die turbines wel of niet realiseren ten opzichte van andere gebruiksfuncties in het landschap? Hoe kan je kijken naar een opstelling die zo optimaal mogelijk is? Spelen er nog natuurwaarden waar je rekening mee moet houden? En dit is echt een onderzoek. Dit is echt een verkenning om tot een zoekgebied te komen. Stel je gaat daadwerkelijk verder naar locaties, dan gaat dat onderzoek wordt nog een stuk specifieker en dan ga je ook echt toetsen. Dus dit is ook nog echt een verkenningsfase. Maar als je dat concreter gaat maken, dan worden dit soort waarden ook gewoon meer normen en meer leidend. Ander aspect is het beleid van alle gemeenten. En we zitten hier vanavond ook omdat we met nieuw beleid toewerken. In de totstandkoming van de zoekgebieden geldt ook het beleid van dat moment waarop je kan bepalen van ja, wat is er wel en niet mogelijk. Dus eigenlijk het beleid voor de grootschalige opwek in de gemeente Oost-Gelre, dat was ook een beleid dat is meegenomen als uitgangspunt. Verder is er voor de regionale energiestrategie op regionaal niveau ook geparticipeerd. Dat was wel in de tijd van corona, dus dat was anders als dat nu was. Maar toen zijn ook digitale bijeenkomsten gehouden voor inwoners, voor stakeholders, voor belanghebbenden. Om ook die opgave te verkennen, ook te verkennen wat is in de achterhoek nodig, wat speelt er allemaal, waar moeten we rekening mee houden in die rest. Om zo eigenlijk ook die rest te kunnen opstellen en die adviezen mee te nemen in die rest voor de besluitvorming. Dat zijn eigenlijk de uitgangspunten zoals ik die net heb geschetst. En die hebben eigenlijk tot een kaart geleid. Nou, deze kaart is niet heel duidelijk, besef ik mij. Maar dat is wel de kaart zoals die in de rest staat. En wat het eigenlijk laat zien is dat je eigenlijk de oranje vlakken, wat de zoekgebieden zijn, waar nou wordt gezocht naar de potentie van wind. Nou, het grote zoekgebied, een beetje in het midden, dat is zoekgebied K. En schuin rechts daaronder is zoekgebied I. Je ziet ook een ander zoekgebied helemaal in het zuiden, zoekgebied A. Helemaal links zoekgebied B. En iets centrale zoekgebied G. En wat dat eigenlijk laat zien, is waar de potentie zit voor windturbines in de Achterhoek. En dan kom je, als je dat bij elkaar optelt, op hetzelfde getal uit van 0,546 terawattuur. En dat is dus de verdeling tussen alle gemeenten die samenwerken in de rest Achterhoek. Waar eventueel windturbines geplaatst zouden kunnen worden gegeven. Nou, alle uitgangspunten, alle kennis die ik net heb genoemd. En daar zijn we nou eigenlijk mee bezig. En wat... Dit is nog een specifiekere kaart voor de gemeente Oost-Gelre. Met ook de plaatsnamen erbij, waar u kunt zien waar de gebieden zich bevinden. En waar we eigenlijk nou in zitten is, wat ik zei, met de rest 2 bedoel om te kijken hoe kunnen we van die zoekgebieden, van die globale vlekkenplannen die we hebben onderzocht, maar die we nog verder moeten onderzoeken, tot concrete locaties. En dus uiteindelijk... concrete locaties voor het opwekken van zon en wind. En daar zijn we nu beleid voor aan het maken. Daar is deze avond voor. En mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij ook aanschieten. Ik sta zo meteen daar tijdens de pauze. Maar dit is even een korte notendop. Wat is de aanleiding en de achtergrond van de opgave? Welke doelen staan we voor? Wat hebben we tot nog toe gedaan? En waar zijn we mee aan de slag? En wat gaat er nog komen? Dat was hem eigenlijk. Ja.
Nou, even kijken of er voor nu wat vragen zijn. Want er komt heel wat op u af als ik dit zo volg. Maar zijn er nu dringende vragen waar u een antwoord op wil voordat we verder gaan? Ja, even kijken. Ik loop naar u toe. Want dan nemen we uw vraag ook op.
Ik was laatst bij iemand die had een gehuurde woning. En die zegt van, ik zou wel graag zonnepanelen op de woning willen hebben. En desnoods zelf betalen, maar dat kan dus kennelijk helemaal niet. Dus zijn alle wegen al onderzocht in verband met energieopwekking, wat iedereen daaraan bij kan dragen? Is dat door de gemeente Lichtenvoorde of Oost-Gelre ook al onderzocht?
Ja, antwoord op de vraag. Eigenlijk wat we nu aan het doen zijn voor de regionale energiestrategie. Kijken we naar grootschalige opwek van zonneparken en windturbines. Zonnepanelen op huizen individueel, dat valt eigenlijk niet onder grootschalig opwek van zon. Dus in die zin valt dat niet mee aan de opgave. Wat wel van belangrijk is, dat de opgave waar we voor staan, dus die 35 terawattuur die we weer hebben afgepeld, 1,35 in de Achterhoek en 0,546 in Oost-Gelre. De potentie van zon op daken die ook bij huishoudens gerealiseerd kan worden, daar is ook rekening mee gehouden in het stellen van die opgave in het klimaatakkoord. Dus ja, niet direct een antwoord op uw vraag, maar wel dat het eigenlijk net twee verschillende dingen zijn. Ja, wat ik probeer te zeggen, er zit een onderscheid tussen grootschalig, waar we nu mee bezig zijn. En dat is veel meer dan de potentie van die verschillende projecten van zon op dak van zeg maar, huishoudens of appartementencomplexen. Het gaat over hectares, zeg maar. En dat is een andere orde van grootte. Dus in de opgave voor wat we doen voor het klimaatakkoord, daarvan is gezegd, om daaraan bij te dragen, is die 35 terawattuur nodig. Dus het zijn eigenlijk net twee verschillende dingen.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eén keer zo groot als het Alterse Goor, of twee keer zo groot, of drie keer zo groot? Wat is de gedachtegang?
Ik snap uw vraag niet precies.
Nou, als ik nu uit mijn huis kijk, dan zie ik bijvoorbeeld molens van het Alterse Goor.
Ja.
Straks krijg ik bij wijze van spreken van Oost-Gelder erbij. Dus dan maakt het daar ook niet meer uit welke kant ik uitkijk.
Laat ik hier even antwoord op geven. Want we krijgen straks nog een visualisatie waarin u echt gaat zien waar we het over hebben. Dus dat komt verderop in het programma. Ja.
En Laurent, die zal ook nog schetsen van wat zijn nou de technische achtergronden van die windturbines? Hoe zien die nou uit? En waar hebben we het dan over als we over die moderne windturbines praten die ik heb genoemd?
Waarom is dat energiebeleid landelijk eigenlijk zo verspreid? Waarom is er niet voor gekozen door de provinciale en landelijke overheid om het bijvoorbeeld in zee te doen? En waarom moet dat verspreid worden over het hele land?
Eigenlijk is de opgave tweeledig. Er wordt ook ontzettend veel energie op zee opgewekt. In het klimaatakkoord is gezegd dat is 49 terawattuur. Doen we op zee. En dat inmiddels is dat volgens mij 65 terawattuur geworden. Omdat toch de vraag groter is dan het aanbod. Dus daar is meer nodig. Tegelijkertijd is er ook een zelfstandige opgave van 35 terawattuur op land. Die ook nodig is. Omdat we eigenlijk steeds meer energie verbruiken. En we besparen ook heel veel energie. Maar het verbruik neemt ook toe. Waardoor we dus eigenlijk die opgave hebben die we moeten realiseren. Om die doelen te behalen die we hebben afgesproken in het klimaat. Akkoord, zowel nationaal als internationaal.
Jij zei straks al, we concentreren ons liefst zoveel mogelijk op één punt. Mm-hmm. Ja, maar als elke gemeente dat doet, dan krijg je nog een versnippering. En dan krijg je nog een heel groot gebied, of verschillende gebieden waar je energie op levert. Dat kan verder geconcentreerd gebeuren.
Ja, op zich doen we dat in zekere zin ook. Want hoe we met die regionale energiestrategie aan de slag gaan. Eigenlijk is Nederland opgedeeld in 30 regio's. Waar gemeenten samen met de provincie, samen met netbeheerders samenwerken. Om te kijken waar zou dan die energie opgewekt kunnen worden. Dus het overstijgt eigenlijk al de schaal van de gemeente. En het speelt zich meer af op regionaal niveau. Dat hangt er mede mee samen hoe het elektriciteitsnetwerk in Nederland is georganiseerd. Wat heel fijnmazig is en waar je bepaalde knooppunten hebt waarop je dat kan aansluiten. Vandaar dat het is eigenlijk al een schaal groter dan de gemeente. We hebben het echt over regio's. Ja, zeker.
De verdeling tussen de gemeentes, hoe heeft is die dan plaatsgevonden? Kijk, we hebben het Haagwende. En dat is eigenlijk al een samenwerking tussen de gemeente Oost-El, Gelderen en Aalten. En zo heb ik het altijd begrepen. Dat de initiatiefnemers zowel uit Oost-El als Aalten konden participeren. Ja. En als ik dit nu een beetje plat sla, dan is het van, wij nemen de verantwoording als gemeente Oost-Gelderen voor zoveel terawatt. Mm-hmm. En daardoor hebben wij nieuwe zoekgebieden nodig. Mm-hmm. Maar ik ben het volledig met mijn vorige spreker of vragensteller eens. Dat je volgens mij als regio moet kijken van, hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk doen. En dan moet je het concentreren. En de gemeente Oost-Gelderen heeft volgens mij het nadeel dat jullie geen inputpunten hebben.
Mm-hmm. Ja, dat is ook eigenlijk het kaartje. Dit is eigenlijk het resultaat van die onderzoek, van die analyse. Wat zouden ze dan voor onze regio, dus de regio Achterhoek, waar Oost-Gelderen invalt, wat zouden dan punten kunnen zijn, in dit geval voor wind, waar je dat zou kunnen realiseren?
Dus,
Het is in zekere zin ook een verdeling, want er zijn verschillende zoekgebieden.
En wat maken we uit, hebben we allemaal in elke plaats of regio hebben we energie nodig. Mm-hmm. Maar waar het vandaan komt, dan maakt het niet uit.
De schade zo min mogelijk maken en het concentreren op bepaalde plekken dan overal maar wat, omdat elke gemeente zich op de borst wil kloppen dat ze zo goed zijn geweest.
Nou, het is meer de opgave waar we voor staan en die we moeten uitvoeren.
Ja, maar dat is nog geen argumentatie voor datgene wat ik net inbreng.
Ja, het is de opgave waar we voor staan vanuit het klimaatakkoord. Daarin hebben we...
Die blijft staan. Ja. Alleen je concentreert het op bepaalde plekken.
Ja, en daar hebben we van afgesproken dat we daar invulling aan gaan geven. En dat doen we regionaal.
Ja, en daar stel ik mijn vraag over. Waarom is de keuze gemaakt om te versplinteren en niet te centraliseren?
Nou, de keuze is uiteindelijk politiek. Uiteindelijk hebben de raden die vastgesteld. Wat ik heb proberen te schetsen is wat de uitgangspunten zijn. Hoe je kan komen tot zoekgebieden waar dat eventueel zou kunnen. Nou, hoe je uiteindelijk tot een bod komt. Tot een bijdrage van iedere gemeente. We hebben de informatie beschikbaar gemaakt. Op de onderzoek gedaan waarop een afweging gemaakt kan worden. En die afweging, ja, die is politiek. En die gaat uit van we verdelen de lusten en de lasten van de energietransitieopgave waar we voor staan.
Ik stel voor nog één vraag, want dan gaan we door met anderen spreken.
Het gaat om die zoekgebieden. Hoe kun je nou een zoekgebied vinden in een waardevol cultuurlandschap? Vrijhand is gelegen in het WCL-gebied Wilterswijk. Dat komt volgens mij overeen met een gebied waar een windmolens absoluut niet in passen.
Ja, we in het vervolg gaan we nog iets verder inzoomen op wat is nou een zoekgebied en wat is nou een locatie.
Dus, als je hier in vraag een huis wil bouwen, ja, of de gemeenschap wil huizen bouwen, dan wordt het de culturele waarde die wordt bovenaan op de lijst gezet door de gemeente. Dat kan hier allemaal niet, maar er kunnen wel 3 of 4 van die grote windmolens op een steenworp op afstand neergezet worden. Dat rijmt toch helemaal niet met elkaar? Of communiceren jullie onder elkaar met de afdelingen niet?
Nou, de cultuurhistorische waarde is ook een van de uitgangspunten die we mee hebben genomen. Mag ik uw vraag beantwoorden? Dit was een van de uitgangspunten en dat doen we voor de hele restregio, voor de hele Achterhoek. En als je dat allemaal over elkaar legt, dan kom je tot een aantal zoekgebieden. Een zoekgebied is nog geen locatie. Dus een zoekgebied is een gebied waarvan je denkt, dit heeft... Nee, dat zeg ik niet, maar dat is de potentie waar het eventueel zou kunnen. Hoe dat verder zich zou kunnen ontwikkelen tot een locatie, ja, daar zitten we nou nog middenin, daar zitten we nou hiervoor. Daar proberen we u over te informeren hoe dat in zijn werk gaat. Dat proberen we zo open en transparant mogelijk te doen. Daar is het voor. En ja, meer kan ik u op dit moment daar ook niet over vertellen.
Ik stel voor dat... Dus, nou, de laatste vraag, want dan gaan we door naar het volgende onderdeel.
Maar u had het over zoekgebieden. En u had het over knoppen, zoals het onderdeel.
Ja.
Die zoekgebieden, dat kan me voorstellen dat die rondom die knoppen zijn waar het mogelijk is om het aan te sluiten. Maar wat moet ik me dan bij voorstellen? Hoeveel knoppen er in de leefkosten worden waar je die zoekgebieden hebt?
Ja, nee, dat is meer regionaal bepaald. En dat doen we in samenwerking met Liander. Het exacte aantal kan ik u niet vertellen. Maar wat we wel doen is kijken van, goh, wat zijn nou plekken waar nog capaciteit is? Of waar komt in de toekomst capaciteit vrij? Waar je dus eventueel die aansluiting zou kunnen plaatsen.
Maar u heeft nu twee zoekgebieden vastgesteld. Betekent dat dan ook dat het twee knooppunten zijn? Of kunnen er wel 30 knooppunten?
Nee, dit zijn de meest aannemelijke locaties waarop je dus nog kan aansluiten. Dus het zit hem niet in een aantal, het zit hem meer in de capaciteit van die locaties, nu of in de nabije toekomst, waarop je dus die stroom zou kunnen aansluiten, dat je ook de afname en de invoer geborgd hebt. Dat is dus ook een van de punten om tot die locatie te komen.
Maar qua capaciteit wel meer dan twee locaties?
Nee, op dit moment is dit het meest waarschijnlijke scenario.
Maar dat is toch afhankelijk van de norm die volgend jaar wordt gesteld door de regering. Als de regering zegt elke windmolen minimaal een kilometer van een huis af staan, dan kun je de hele plan in de hele avond begroot gooien.
Ja, nou kijk. Nee, dit, dus, je, ja, ja, we, denk dit is.
Want dan heeft toch heel discussie nou,
nou, dit is opgesteld met de kennis van toen. Zoals ik al zei, dit is 2019, 2020, 2021 zijn we hier mee bezig geweest. En dan neem je het beleid wat op dat moment geldt. De afspraken die op dat moment gelden nemen als uitgangspunt. Dit zijn zoekgebieden, het zijn nog geen locaties. Dus als die afstandsnormen veranderen, dat zijn normen, daar moeten we ons aan houden. Als die concreter worden, ja, dan is dat natuurlijk ook een... dat is gewoon een norm waar je aan moet houden. Dus dat zou kunnen betekenen...
Die hele zoekgebieden. En waar gaan jullie dan heen?
Ja. Nou, zeg maar, voor nu zijn dit de zoekgebieden. Mocht daar in de toekomst, mocht daar een verandering optreden, ja, dan kunnen die zoekgebieden ook veranderen.
In die zin. Wacht even, ik stel voor dat we... Ik snap dat er nu wat rumoer ontstaat. Dus helemaal prima. Alleen we willen ook het programma even doormaken. U krijgt echt voldoende gelegenheid om uw vragen nog te stellen. Maar het is ook goed om het hele verhaal even te horen. En want ook de volgende spreker kan er ook iets over zeggen. Zullen we dat... Ja, het komt echt terug. We zijn nog niet klaar, hè. Dus Laurent, mag ik jou vragen om het... We komen er echt op terug.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Laurent Kornaks. Ik werk bij het adviesbureau Bos en Van Rijn. Het adviesbureau gespecialiseerd in de grootschalige duurzame energieprojecten. Dus denk aan windturbineparken en zonneparken. Ons bureau ondersteunt de gemeente Oost-Gelre op het dossier windenergie. En ik ben vanavond gevraagd om een toelichtende presentatie te geven op windturbines. En vervolgens ook even te kijken naar wat zijn nou de mogelijkheden voor windturbines binnen de gemeente Oost-Gelre en meer specifiek het zoekgebied I. Waar ga ik het over hebben? Ik schets heel even de achtergrond van windturbines. Wat voor windturbines hebben we het nou over vandaag de dag? Die vraag werd net al gesteld. Wat zijn nou de milieueffecten van windturbines? Er zijn er een aantal. Ik zal ze even kort aanstippen. Na de pauze sta ik daar bij de banners en kan ik nog meer vragen beantwoorden, mochten die er zijn. En ik zal inderdaad afsluiten met de ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie. Die vraag werd net ook gesteld. Hoe kom je nou tot een zoekgebied? Met welke belemmering hou je wel of niet rekening om een zoekgebied te bepalen? Op deze sheet zien we een foto van het windpark Hagewind. Iedereen hier ongetwijfeld bekend. Dit windpark staat net in de gemeente Aalten. En deze windturbines hebben een tiphoogte van 139 meter. Het windpark staat er volgens mij sinds 2008. Dus wat dat betreft is het ook wel ingehaald door de tijd en de techniek. Tegenwoordig streven we er eigenlijk naar dat de windturbines steeds groter worden. Omdat groter eigenlijk betekent dat ze efficiënter zijn. En daarmee dus meer duurzame energie kunnen opwekken. Daarbij is van belang dat de massahoogte hoger wordt. En dat ook de rotordiameter, de wieken van de windturbines, groter worden. Om meer wind te vangen. In dit grafiekje hebben we heel schematisch eigenlijk een aantal verschillende afmetingen aan windturbines naast elkaar gezet. En dan met name gerelateerd aan de energieproductie per windturbine. kan het nu even niet aanwijzen, maar als we kijken naar het balkje, de tweede van links, daaronder staat een windturbine van 150 meter tiphoogte, net iets groter dan de windturbines in Aalten. Die hebben een jaarproductie van ongeveer 7 gigawattuur. Dat is 7000 megawattuur. Maar deze windturbines van 150 meter tiphoogte, dat is eigenlijk vandaag de dag, worden daar geen plannen meer voor voorbereid. Dit is een, ja, wat dat betreft alweer een beetje gedateerde techniek. Tegenwoordig zien we in de planvoorbereiding dat je minimaal uitgaat van windturbines van 210 meter tiphoogte, 250 meter tiphoogte. Ik werk aan plannen waar windturbines tot 280 meter tiphoogte voorbereid worden. En wat uit deze grafiek goed is op te maken is dat, eventjes kijken, om aan de energie, duurzame energie doelstelling voor windenergie voor de gemeente Oost-Gelre te voldoen. Dus zoals net toegelicht, die 0,058 terawattuur, zou je van de wat kleinere windturbines, die 150 meter tiphoogte, zou je in totaal 9 windturbines nodig hebben binnen het grondgebied van de gemeente Oost-Gelre. Als je kijkt naar die modernere windturbines, die grotere windturbines, als je echt kijkt naar de grote jongens, dan zul je er maar 3 van nodig hebben. En daarmee zie je dus dat er eigenlijk, ja, de efficiëntie per windturbine gewoon enorm is toegenomen. Ik zie daar een vraag.
Vraag je dan over het energieverbruik van het totale energieverbruik of alleen het energieverbruik van de burgers?
Ik relateer het hier aan de doelstelling van de gemeente Oost-Gelre. En dan moet ik even kijken naar Tom, die doelstelling.
Ja, dat is eigenlijk voor 21.000 huishoudens.
Energieverbruik van de bedrijven is ten opzichte van de burgerij. Is dat 10%, 20% of is dat 50%?
Moeten we nazoeken. Dan, deze windturbines die hebben ook effecten op de omgeving, milieueffecten. Ik heb hier een lijstje van welke effecten dat kunnen zijn. Dus windturbines produceren geluid, ze produceren slagschaduw. Er zijn veiligheidsrisico's mee gemoeid. Wat zijn de effecten op gezondheid van geluid en slagschaduw? Wat zijn de effecten op ecologie? Dus denk aan aanvaringsslachtoffers, zoals dat zo netjes wordt genoemd, van vogels en vleermuizen. Er zijn natuurlijk effecten op het landschap. Windturbines zijn van ver te zien. En er zijn ook nog een aantal overige aspecten, zoals archeologie, cultuurhistorie, bodem, water, defensieradar. Er is een hele rits aan aspecten waar windturbines effect op kunnen hebben. En wanneer er een concreet initiatief voor windturbines speelt, zal dat ook op al die aspecten getoetst worden. Ik pik een paar van de aspecten eruit. Mocht u nog vragen hebben over andere aspecten, kom vooral bij me langs zo meteen na de pauze. Om te beginnen met het geluid van windturbines. We zien hier een infographic aan de hand waarvan ik even kort eigenlijk het geluid van windturbines zal toelichten. Aan de linkerkant zien we de windturbine staan. Dat kun je zien als een puntbron voor geluid, waarvan het geluid eigenlijk in alle richtingen uitstraalt, richting de omgeving. En wanneer het geluid zich door de lucht beweegt, kan het gedempt worden met een zachte bodem. Het kan gereflecteerd worden door een harde bodem, zoals wegen of water. En uiteindelijk komt eigenlijk het geluid helemaal rechts aan bij een geluidsgevoelig object. Ter plaatse van zo'n geluidsgevoelig object geldt altijd een landelijke geluidsnorm. Deze geluidsnorm is tijdelijk buiten werking gesteld. Het Rijk is nu bezig met het opnieuw onderbouwen van een geluidsnorm. Of dat dezelfde geluidsnorm gaat worden als die we hadden, dat moeten we zien. Daar hebben we nu nog geen zicht op. Maar mocht er een initiatief gaan spelen wanneer de nieuwe landelijke geluidsnormen er zijn, dan zal die ter plaatse van woningen aan die geluidsnorm moeten voldoen. Ja, hieronder zien we eigenlijk, proberen we een beetje te vergelijken waar we het nou over hebben qua windturbinegeluid. Is dat vergelijkbaar met de wasmachine? Is dat vergelijkbaar met de koelkast? Dat is natuurlijk afhankelijk van de geluidsnorm die gekozen gaat worden. De voormalige geluidsnorm... die had ongeveer een piekgeluid wat tussen een koelkast en een huiskamer in zat. En dat is dan ter plaatse van de woning waar de geluidsbelasting optreedt. Verschilt per windturbine type. Je hebt stille turbines, je hebt luidere turbines. De vuistregel die wij aanhouden is dat rond de 300, 400 meter aan de geluidsnorm voldaan kon worden. In de norm, het is een jaar gemiddelde norm. Dus daar wordt inderdaad door het hele jaar eigenlijk de geluidsproductie bijgehouden. Waarbij in de avondperiode en de nachtperiode ook nog straffactoren worden toegepast op het geluid. Omdat vooral 's nachts, wanneer ander omgevingsgeluid wat meer wegvalt, dus wegverkeersgeluid wat minder is. En mensen proberen te slapen en de windturbine inderdaad 's nachts wel gewoon blijft produceren, is daar een straffactor aan die hinderlijkheid toegekend. De straffactor en de normen zouden bescherming moeten bieden voor de menselijke gezondheid. Slagschaduw, weer een infographic. Wat we hier zien, eigenlijk links, is de windturbine met daarachter de zon. En slagschaduw treedt op wanneer het licht van de zon door de bewegende wieken van de windturbine heen schijnt. En vervolgens aankomt ter plaatse van een woning. En vooral binnen in de woning is slagschaduw hinderlijk. Wanneer er telkens over de raampartij in de woning een schaduw valt en de binnenkamer verduistert, verlicht, is dat hinderlijk. Buiten... bijvoorbeeld in de tuin is dit effect minder, maar nog wel waarneembaar. Hierbij hebben we ook nog op de infographic staan dat vooral in de winter, wanneer de zon wat lager staat, de slagschaduw verder reikt. En in de zomer, wanneer de zon hoger staat, zal de slagschaduw minder ver reiken. En in de ochtend- en de avondperiode staat de zon natuurlijk ook weer lager en zal die wat verder reiken. Dan inderdaad de vraag, beïnvloeden deze effecten de gezondheid? Het RIVM heeft in 2020 een overzichtsstudie gedaan eigenlijk, waarin ze 83 verschillende internationale onderzoeken naar gezondheidseffecten van windturbines hebben beschouwd. En daaruit concluderen zij eigenlijk dat er geen eenduidig bewijs is voor gezondheidseffecten als gevolg van windturbines, anders dan hinder, wat ook als gezondheidseffect gekwalificeerd wordt. Deze hinder kan zich vooral uiten in irritatie, boosheid en een gevoel van onbehagen. En de mate van die hinder is wel weer afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld, heeft iemand direct zicht op de windturbine? Is iemand betrokken bij de planvoorbereiding? Heeft iemand financieel baat bij een windturbine? Dat zijn allemaal aspecten die ook weer die mate van hinder beïnvloeden. Ik zie daar een vraag.
Hoe kan het dat Nederland een maatstaf van 300 meter hanteert? Je hoeft maar in de Google in te tikken. Dan scoort Nederland wat dat betreft bar slecht. En dan denk ik van, moet hier in Nederland nog een onderzoek plaatsvinden? Terwijl er in andere landen al omringend om ons heen al onderzocht is. Dan denk ik van, die andere landen hebben dat ook onderzocht. En die zijn ook begonnen met bouwen. En er is nergens een maatstaf in de omringende landen van 300 meter wat als veilig wordt beschouwd. Zijn wij hier gek of doen hun het goed? Of wat is het verhaal hierachter?
Ja, ik denk dat we in Nederland de wetgever een belangenafweging maakt. Tussen enerzijds milieubescherming van de inwoners, anderzijds bijdrage aan de energietransitie. Ja, Nederland is een kleiner land. Misschien worden hier andere afwegingen gemaakt binnen de politiek, binnen de wetgever.
Andere gevolgen voor de mens tot gevolg. Want de mensen in Duitsland zijn niks anders dan de mensen in Nederland. Mm-hmm. En daar hebben ze het onderzocht. Ik kan me voorstellen dat u praat voor die windmolens, dat snap ik. Maar als ik gewoon nuchter nadenk en zie wat er in de omringende landen als maatstaf wordt gehanteerd, dan denk ik nogmaals, die vraag blijft gewoon staan, van hoe kan het? Dat wij hier 300 meter hanteren, waar dat veilig wordt gezien, omdat we zo nodig windmolens moeten bouwen en straks als ze er staan, mensen
ik kan me voorstellen, als je wat ouder bent, hoor je dat niet meer. Maar straks, de jeugd, die komt er ook aan. En die heeft er misschien wel last van. Dat is per persoon heel verschillend. En dan eigenlijk zeg je dus, eigenlijk, als je te dichtbij woont, als je er last van hebt, dan ga je toch lekker verhuizen. Dat is straks het eindpunt natuurlijk. Want als 300 meter veilig wordt beschouwd, ik woon zelf naast een groepsaccommodatie. Ik weet wat geluid doet. U woont er misschien niet bij, maar ik weet dus wel waar ik over praat. En ik weet gewoon dat geluid in de nacht verder draagt dan... Ik heb het opgevraagd van wat een demping van dB's is op afstand. En als ik dat dan ga meten, dan blijkt dat dus niet te kloppen. Want die geluiden die overdrachtelijk zijn door de natuur, die weerkaatsen tegen de muur aan. En dan is het net of het nog weer het geluid nog veel luider wordt. En dan denk ik van, ja, nogmaals, of... Het buitenland heeft het helemaal bij het verkeerde eind. Of wij denken dat we hier alles kunnen.
Ja, ik denk dat ik dan in herhaling val. Ik denk dat dat een belangenafweging is geweest door de wetgever in Nederland. Om enerzijds een bijdrage aan de energietransitie en anderzijds milieubescherming. Daar is die belangenafweging in gemaakt. Ik kan me voorstellen dat er in de landen rondom ons ook op andere aspecten buiten windenergie en gezondheid van windenergie andere afwegingen worden gemaakt dan hier in Nederland.
Zijn ze zich daarover hebben zitten?
Nou ja, ik denk dat nu op dit moment worden de nationale windturbinebepalingen, daar wordt een planmer voor uitgevoerd, een milieueffectrapport. Zijn ze opnieuw aan het kijken naar die normen en wat ze daarin acceptabel vinden. En het is de verwachting dat eind 2023 er nieuwe windturbinebepalingen zijn, waarmee eigenlijk de wetgever dan weer bekrachtigt of bevestigt van nou, dit vind ik acceptabel voor Nederland. Ja, daar is een bepaalde mate van vrijheid in. De Raad van State, de afdeling bestuurrechtspraak, die heeft geoordeeld dat de oude windturbinebepalingen niet meer toegepast mogen worden. Heeft daarbij ook aangegeven dat een lokale overheid, een gemeenteraad of provinciale staten, wel de mogelijkheid hebben om eigen lokale normen toe te passen. Dus dat ze niet hoeven te kijken naar de rijksnormen, maar specifieke normen op lokaal niveau mogen toepassen. Dus ja, in principe, wanneer een gemeente dat zou willen, zouden ze gewoon door kunnen gaan met windplannen en op dit moment eigen normen hanteren. En wanneer dan eind 2023 de rijksnormen er zijn, zal de gemeente zich ook moeten conformeren aan de rijksnormen.
Ook als het vooraf al
dat is een goede vraag. Als op het moment van besluitvorming er nog geen rijksnormen zijn en de gemeenteraad eigen lokale normen wenst te hanteren, dan hoeft achteraf, naar mijn idee niet, wanneer de nieuwe rijksnormen in werking treden, hoeft niet te worden teruggevallen op die rijksnormen. Dan kan gewoon bij de lokale normen gehouden worden, want dat waren de normen op het moment van besluitvorming en vergunningverlening. Je kan...
Maar er is iets over zeggen, wij hebben sowieso besloten om die rijksnormen nog af te wachten. Dus daarvoor nemen wij geen besluit op afstand.
Ja, ik hoor een applaus. Ik weet niet of dat helemaal terecht is, want als een gemeente lokale normen toepast, kan die natuurlijk ook betere normen dan de rijksnormen hanteren.
Ja, maar dat is ook iets dat dit is niet klaar opgezet.
Microfoon.
Oh, ja. Aan de andere kant, dat speelt ook in gebied K. De provincie heeft ook een taakstelling. En zolang wij eigen beleid hebben, en dat proberen we ook te maken als gemeente, en ook samen met Berkeland, maar ook eigenlijk in de hele regio, we proberen eigen beleid te maken waardoor we zelf kunnen sturen. Maar stel dat de rijksnorm straks wordt... Ik doe maar een slag in de lucht, ik heb geen idee, maar het is 600 meter de afstand. Ik noem maar even iets. kan ook 400 zijn, maar ik noem gewoon echt als voorbeeld 600 meter. En we zouden hier in Oost-Gelder zeggen, wij maken er 800 meter van. Ja, dan maak je eigenlijk de hele opgave onmogelijk. Dan is ook weer de kans dat de provincie je toch gaat overroelen. En gaat zeggen, ja, maar dan bepalen wij het wel waar die windmolens komen te staan. Dus uiteindelijk zijn we hoe dan ook best wel gekoppeld aan die rijksnormen die eraan komen. En ik neem aan dat op rijksniveau daar goed over na wordt gedacht, over gezondheidseffecten, milieueffecten. En dat daar in alleszins, in ieder geval voor Nederland, redelijke normen uitkomen. En daar willen wij ons aan conformeren. En of je daar ruimer in kunt zitten, ik vraag me af. Dus ik denk dat het voor ons heel erg bepalend gaat worden.
Oké. Zover het aspect geluid waar het RIVM dan specifiek onderzoek naar heeft gedaan. Het RIVM is sowieso bezig op dit moment om vervolgonderzoek te doen. Het aspect slagschaduw daarvan is eigenlijk te concluderen dat dat niet heel veel effect heeft, of eigenlijk geen effect heeft op gezondheid. En dat zit hem vooral in twee dingen. Allereerst de moderne windturbines. Het draaien een stuk langzamer dan de wat kleinere windturbines, die wat sneller draaien, waarbij het effect ook van slagschaduw een stuk hinderlijker is. En daarnaast gold er al een vrij strenge norm voor slagschaduw, waarbij die vijf uur en 40 minuten per jaar slagschaduw geproduceerd mag worden op een woning in de omgeving. Dus dat is 5 uur en 40 minuten per jaar. Dat was de oude norm. Welke nieuwe norm daarvoor gaat terugkomen, is even afwachten.
Jammer. Ik vertelde net dat er geen effecten zijn op de gezondheidsnormen in het 2020 rapport, maar ik weet zeker dat er ook beschreven staat dat het wel effecten heeft op gezondheidszorg.
Gezondheidszorg?
Ja, de gezondheid, de gevolgen voor de direct aanwonenden. Dus daar is er wel onderzoek naar gedaan. En het is ook nu verder onderzoek, vindt er nu nog ook plaats. Dus ik verwacht zeker meer dat het veel naar buiten komt. Te denken aan orenzuizingen, niet kunnen slapen, andere invloeden.
Ja, in dat onderzoek van het RIVM, daar hebben ze dus 83 studies beschouwd. En sommige studies laten dat wel zien, andere laten dat niet zien. Dus er is geen eenduidig bewijs voor dat dat het gevolg is van windturbines. Maar het klopt inderdaad dat het RIVM nu vervolgonderzoek doet. Dus ja, we zijn zeker benieuwd wat eruit komt.
Overrolt het een beetje. Ik denk dat beide kanten moeten belichten. En niet eenduidig als inderdaad een stukje PR-praat moet houden.
Oké. Tot zover even kort over de milieueffecten van windturbines. Mocht er nog vragen zijn, ik sta zo meteen daar. Ik kan vragen beantwoorden. Ja, dat is het mooie van windturbines. Die tijdens de gebruiksfase stoot ze geen stikstof uit.
Nee, maar we hebben een fase daarvoor, hè. Kijk, we zitten vlak aan een Natura 2000 gebied. Er zijn boeren die zich zorgen maken over de toekomst. Mm-hmm. Die wonen daar nog geen kilometer vanaf. En tijdens de bouw, het hele project, de hele fase van het opbouwen, heb je natuurlijk ook te maken met stikstof. Hoe ga je daarmee om?
Ja, voor elk windturbineproject of eigenlijk elk bouwproject moet je een zogenaamde stikstofberekening uitvoeren, waarin je aangeeft hoeveel stikstof er uitgestoten gaat worden tijdens de bouwfase.
Dat snappen wij allemaal wel. Maar goed, als er nu hele projecten worden stilgelegd, gewoon in de kleine dorpen of in de stedelijke gebieden, hoe kun je dan nu het milieuverhaal, in het milieuverhaal het hele stikstof weglaten in dit overzicht? Wat wij van de laatste weken weten, is gewoon elke keer die rapporten wijzigen of roepen van, ja, we zitten daar wat fout, we moeten nog eens opnieuw naar kijken. En als dat in dit verhaal precies hetzelfde is, ja, dan is de toekomst voor dit gebied toch ook heel erg onzeker.
Ik denk dat stikstof onderdeel is van ecologie. Het gaat om de effecten op Natura 2000 gebieden.
Het is ook in het milieuverhaal. Of het
precies.
Of gezondheid voor de mensen is. Het is een algemeen probleem. En dat wordt nu eigenlijk een beetje een ondergeschoven verhaal in deze avond. Ik hoor er helemaal niks van.
Ik had bij het aspect ecologie, gaf ik aan, aanvaringsslachtoffer zou ik ook stikstof moeten noemen.
Nee, mag ik u wat op zeggen?
Ja, mooi.
Dat verhaal, want ik vraag me af hoe lang jullie mee bezig zijn. Je wist op een gegeven moment dat je in een waardevolle cultuurlandschap zit. Met vier gebieden van, dat je zegt van Korenburgerveen en noem maar op. Dat jullie met zo'n plan doorgaan, je weet toch eigenlijk dat het echt niet mogelijk is. En wat hij net zegt, die boeren hier, die zijn, die moeten verdwijnen uit al die gebieden bijna zoveel procent. En jullie beginnen daar weer met windmolens. Hoe lang is dit project al niet bezig dat je weet dat je in een gebied zit wat heel gevoelig ligt? Is dat niet jammer van het geld? Want het is eigenlijk volgens mij wat natuurwaarde betreft onmogelijk wat je dat doet. Er zit hier agrarisch bij, je moet 10 of 20% inleveren, stikstof en wat hij net ook zegt, die windmolens, maar voordat die klaar zijn, alle zandweren worden verhard, die windmolens komen, hoeveel stikstof uitstoot hebben jullie, voordat je het klaar hebt, hoeveel boeren moeten er extra nog zoveel procent van inleveren of verdwijnen, omdat jullie met dit plan komen, dan ben je toch verkeerd bezig. Dat is toch geld over de brug smijten waar je zegt, waar je van vooraf weet van, dit kan niet. Zoek een ander gebied, maar niet hier.
Nou, ik denk dat je dat eerst zou moeten onderzoeken of die stikstofeffecten niet acceptabel zijn.
Het is een waardevol cultuurlandschap. Er zitten er vier natuurgebieden in waar niks meer mag. En jullie gaan gewoon met het plan verder. Dan ben je toch achterlijk, dat doe je toch niet?
Maar is er ook een vraag voor de gemeente?
Ja,
maar ik wil een mooi verhaaltje vertellen over windmolens. Als je vraagt van Frans, die ligt gewoon ten grondslag van alles hier vanavond. Ja, het gaat om dat gebied. En het gaat niet om de molen, en het gaat niet om de slagwind en weet ik veel wat allemaal meer. Het gaat gewoon om de keuze van een potentieel gebied wat jullie gedaan hebben. En daar protesteren wij tegen. Wij vinden dit geen potentieel gebied. En dat proberen we ook duidelijk te maken. Frans heeft een aantal argumenten gegeven. Ik heb straks al een keer gezegd, je kunt hier nog geen huis bouwen. Of je hebt te maken met de culturele erfgrond. Ja, en dit kan er wel gebouwd worden. He, tenminste, de ideeën zijn erover. Hoe kom je in godsvredesnaam erbij om dergelijke ideeën hier te lanceren?
Ja, mag ik iets zeggen? Ja, graag.
Op de eerste plaats krijg ik het gevoel dat de overheid allerlei dingen doet. Ten koste van iedereen en alles. Wij zijn hier als overheid mee bezig, omdat we als gemeenschap en als gezamenlijke samenleving een enorme energievraag hebben. Dus het is niet zo dat de overheid tegenover wie staat. Het is ons gezamenlijk probleem. En niet van de overheid.
Dan ben ik het helemaal mee eens. Maar dan luistert u niet goed.
Nee, jawel.
Ik heb straks gezegd, concentreer dat op een bepaald punt. Ja, waarom hebben we hier geen haven? Waarom hebben we hier geen havens in Rotterdam? Je kunt er niet overal havens hebben. Nee. Je hoeft toch ook niet overal windmolens te hebben?
Nee, maar er is straks aan het begin uitgelegd welke afweging er is gemaakt en dat kunnen we van alles van vinden. Dan kun je even goed zeggen, ik ben niet eens met het klimaatakkoord in Parijs. Daar kun je ook op terugvallen. Uiteindelijk zijn de keuzes gemaakt. Europees land of wereld, moet ik zeggen, Europees, landelijk, provinciaal en lokaal hebben met z'n allen een opgave.
Ja.
En daar is een bepaalde methode voor gekozen van op basis van welke criteria zijn we tot deze zoekgebieden gekomen. En nogmaals, het zijn zoekgebieden. Dat wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk windmolens komen, maar het zijn wel zoekgebieden en ook afhankelijk van de afstandsnorm straks. Ook al zou die afstandsnorm groter worden of kleiner worden. Eén ding is zeker, als we in onze gemeente kijken, zijn dit de enige twee zoekgebieden. En de ene is groter dan de andere. Dat geef ik ook toe. Maar dit zijn de enige twee zoekgebieden waar eventueel molens zouden kunnen komen.
Dat is allemaal
wel bewust afgewogen. Daar hebben de gemeenteraden in de Achterhoek allemaal een beslissing over genomen. En dat hebben we gewoon, dat proberen we, laat ik zo zeggen, uit te voeren. En nogmaals, het is een gemeenschappelijke opgave. We hebben met z'n allen behoefte aan nieuwe energie en het zal ergens moeten landen.
Al zo lang bezig heeft niemand gezegd van, oh jongens, jullie zijn op een plek bezig, dat lukt misschien helemaal niet. Je bent 2-3 jaar bezig wat gigantisch geld verslindend is, met een plan waar je achteraf van denkt, er is nou ook geen agrarie die zegt van, ik ga nou bij dat Natura 2000 ga ik nog 20% uitbreiden. Want weet je voor die tijd dat hij nul op rakets heeft. Maar jullie gaan gewoon verder, omdat jullie met gemeenschapsgelden werken. En een boer die werkt met zijn eigen geld, die past wel op dat hij dat doet. Maar het komt op hetzelfde neer. De stikstofuitstoot wie jullie nou doen. En op een gegeven moment wat je nou probeert te doordrukken, dan heb je het helemaal het verkeerde zoekgebied. En dan kun je dan niet achterstaan bij het gemeente.
Ik zie ook wel de gevoeligheid van het gebied hier. Nou, maar die gevoeligheden liggen overal. Dit is inderdaad een waardevol natuurlandschap. En dat heeft ook een bepaalde status. Maar wat ik straks al gezegd heb, er komen ook normen wat gaat om volksgezondheid. Er komen ook normen wat gaat om natuur, milieu, flora, fauna. Dat zullen allemaal zaken zijn die meegewogen moeten worden.
Maar de
Ik vind het moeilijk om dat zo even met elkaar te vergelijken. Het zijn allemaal grote problemen die allemaal opgelost moeten worden. Dat is zo. En daar hebben we ook oog voor. Maar om te zeggen dat nu de windmolens het probleem de oorzaak van alle problemen, zo is het ook niet. Maar we hebben wel degelijk ook met de windmolen straks, die bouwvrijstelling voor stikstof is er ook af. We hebben straks inderdaad allemaal in beeld te brengen, als je zo'n ding wil bouwen, wat betekent dat een stikstofuitstoot en al dat soort zaken. En dat zal allemaal meegewogen moeten worden. Dus ik denk ook dat het gewoon transparant moet.
De vraag is niet de eerste die dan bijvoorbeeld is dat wel een goede zoek?
Ja, maar dat, met alle respect. Nee, meneer, met alle respect. Ik snap de zorg, maar die zorg hoor je in alle gebieden.
Nee, maar niet in een waardevol cultuurlandschap. Dat is toch een apart gebied?
Ja, maar
dat is niet voor niks waardevol cultuurlandschap.
Nee, dat klopt. Ik zeg ook, daar hebben we ook rekening mee te houden. Daarom is, denk ik.
Dat doe je blijkbaar niet.
Nee, maar het is een zoekgebied. Ja. Een zoekgebied dat op de eerste plaats veel kleiner is dan die andere gebieden.
Nee, maar ga je dus toch niet beginnen in zoekgebied niet?
Ja.
In zo'n waardevol cultuur. Nee, dan kun je me net zeggen, daar begin je niet in zo'n gebied. Een boer gaat nou, omdat hij met zijn eigen centen werkt, gaat hij niet 20% uitbreiden. Hij heeft alleen maar, die heeft heel dag boven de hoofd hangen van, ik moet hier weg. Gaan jullie er zitten, moeten misschien nog 2 extra weg. Bedrijven die er 200 jaar zitten. Maar daar wordt er niet over gepraat. En dan weet je, voor die tijd weet je dat toch?
Daar wordt ook over gepraat. Maar we praten wel over verschillende vraagstukken. En het is niet zo dat we daar een verschillende meetlat voor hebben. Uiteindelijk weten we voor alle, in alle geval weten we dat we hier bij een heel gevoelig gebied zijn. En dan heb je gewoon uiteindelijk, ik denk ook, of ik hoop, laat ik dat zo maar zeggen, dat die rijksnormen daar ook rekening mee houden. En Winterswijk heeft bijvoorbeeld gezegd, omwille van het landschap, wij willen niet deelnemen in het aandeel windmolens. We willen wel in zonneparken kijken. Nou, zo heeft iedere gemeente heeft daar een standpunt over ingenomen. Maar als regio hebben we in gezamenlijkheid wel besloten dat wij hier een bepaalde energieopgave hebben. En dat zal zich vertalen uiteindelijk in zon op dak, maar dat is een deel. Zon op land en ook een heel groot deel windmolens.
Ja, maar hier zit het niet.
Uw standpunt is heel duidelijk.
Nee, jullie gaan gewoon aan zeven. Jullie zijn van 3 jaar geclasseerd van het makkelijk helpgekorten van de gemeenschap. Hè? Maar gemeenschapsgeld is natuurlijk makkelijk te verdelen. Maar je weet voor die tijd van, dit is een moeilijk gebied. Zoek dan maar anders.
Zelfs op die NV.
Maar nogmaals, dit wordt allemaal vastgelegd en ik snap uw zorgen. Maar het is straks wel uitgelegd waarom, langs welke lat uiteindelijk tot deze 2 zoekgebieden is gekomen. En dat zijn nogmaals, het zijn zoekgebieden en we gaan verder beoordelen straks, ook op basis van allerlei nieuwe normen, in hoeverre hier dat dan mogelijk is en ook in gebied K.
Ik heb nog één vraag voor meneer de wethouder, want hij heeft heel erg vertrouwen in de rijksnormen. Maar volgens mij hebben we in het verleden bij de WMO-participatiewet gezien dat de rijksoverheid niet echt rekening houdt met de burgers, maar dat de gemeenten dat daarna zelf mogen uitvechten met de burgers. Dus ik denk dat de rijksnormen niet ten goede komen van de burgergezondheid, maar dat de gemeente dat straks mag oplossen.
Nou, nee, maar ik wil toch gewoon wel vertrouwen uitspreken. Ik vind dat we dat met z'n allen moeten doen. We kunnen wel zeggen, het moet ook geen wij-zij-verhaal worden. Het is niet voor niks dat op basis van uitspraken van de hoogste rechter is gezegd, wij moeten die normen voorlopig aanhouden. Die gelden nu niet meer. We moeten toe naar nieuwe. Dat geeft in ieder geval al blijk van dat men gevoelig is voor zaken als gezondheid en milieu en al dat soort zaken. Dus ik ga er toch vanuit dat onze RIVM en een heleboel andere geleerden die daar allemaal tegenaan praten, dat die uiteindelijk tot, laat ik zeggen, redelijke normen komen.
Die normen betekenen dat we meer windmolens in Nederland neer kunnen zetten. Want dat is het doel van de Rijksoverheid.
Ja, nee, maar goed, ik vind het heel lastig. Dan kom je weer op dat wij zijn verhaal. Uiteindelijk hebben we met z'n allen gewoon een enorme energiebehoefte. En dat willen we ook in Nederland een bijdrage aan leveren. We kunnen moeilijk zeggen, plaatsen allemaal maar over de grens en dan betrekken we daar de energie van. Wij hebben ook een opgave. We zijn een klein land. En ik hoop dat we daar op een heel verstandige manier met elkaar uitkomen.
Maar we zijn het allemaal met u eens dat we wat met energie moeten doen. Maar de overheid moet leren naar de doorgestuurd.
Volgens mij zijn we er nu hiermee bezig. Hè?
Ik sta ook al een tijdje. Is het niet handig als bijvoorbeeld Aalten en Oost-Gelre de handen ineens slaan? En ik begreep van die meneer dat de windmolens in Aalten eigenlijk slecht rendement leveren. Dat wij onze centjes vanuit Oost-Gelre bij Aalten neerleggen. En die molens, waar we al 10 jaar ervaring mee hebben, wat hoger maken. Dan zijn we hier van het gezeur af over de diverse gebieden waar het moet komen. Daar ligt de infrastructuur al. Waarom kunnen we dat niet doen?
Ja, dat ga je natuurlijk verschillende gemeentes mengen.
Nee, maar ook Aalten heeft een eigen opgave. En volgens mij stond er vandaag nog in de krant een verhaal van dat ze uiteindelijk ook inzien. Die moeten ook, die zullen ook hun opgave moeten waarmaken. En dat kan zijn, en die plannen zijn er ook al van, zou het niet nodig zijn om dat Hagenwind, wat nu dat windpark is, om daar op termijn hogere molens neer te zetten. Maar dat is dan alleen al nodig voor de behoefte van Aalten.
Ja, okay.
Of de taakstelling van Aalten, moet ik zeggen.
We hebben 3 molens omhoog. En dan zegt Oost-Gelre, oh, wij doen ook 3 molens. Steek raak. Ja. Van de 9 die er staan. Nou, dan ben je toch klaar. De 3 Aalten en 3 Oost-Gelre. Dan ben je klaar.
Goed. Ook even weer naar het algemeen belang kijkend. Als je in Lichtenvoorde-Zuid woont en daar komen even een paar grote molens bij, dan hoor ik hetzelfde geluid als hier. Dat heeft ook een invloed, ook een effect op dat gebied. Dus, wat zegt u? Nee, laat ik zeggen, in onze gemeente heb ik laatst ook in gebied K gezegd. Voor ons is Lichtenvoorde niet belangrijker dan Marievelde bijvoorbeeld. Echt niet. En dat geldt ook voor vragende. Ik denk dat wij wel een gemeente zijn die met een heel groot buitengebied, met heel veel kleine kernen, met heel veel mensen die in het buitengebied wonen, die zijn niet minder belangrijk dan de mensen in Lichtenvoorde of waar dan ook.
Oké, dan het laatste onderdeel van mijn presentatie. Wij hebben gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie. Ik denk dat dat ook wat antwoord gaat geven op de vragen die ik zojuist heb gehoord. We hebben eerst gekeken naar het gehele grondgebied van de gemeente Oost-Gelre. Ik weet niet of dit kaartje voor iedereen in de zaal te zien is. Maar hierop zien we ook de 2 zoekgebieden binnen de gemeente. Zoekgebied K is rood omlijnd. En zoekgebied I is rechtsonderin paars omlijnd. Om vervolgens de mogelijkheden voor windenergie binnen een gemeente inzichtelijk te krijgen, ga je kijken naar wat voor objecten zijn er nou aanwezig binnen de gemeente die belemmerend werken voor de plaatsing van windturbines. En dat zijn verschillende objecten en ik ga deze kaart gelaagd opbouwen. Om te beginnen moet u denken aan wegen en spoorwegen waar het de voorkeur heeft om niet met de windturbines overheen te draaien of dicht in de buurt te staan. Ja, daardoor valt een beperkt gedeelte van de gemeente af voor de plaatsing van windturbines. Vervolgens. Hoe bedoelt u minder belangrijk? Ja, dat zijn eigenlijk de adviesafstanden die worden gegeven door een Rijkswaterstaat en een ProRail, beheerders van die lijnen. Wanneer je daar te dichtbij komt, hebben ze eigenlijk de macht om een stokje voor je plannen te steken. Om het plat gezegd te zeggen.
Wat is de reden dat ze dat niet willen?
Veiligheid. Veiligheid, mevrouw. Ja. Als we verder gaan met het opbouwen van deze zogenaamde belemmeringenkaart, dan houden we ook rekening met natuurgebieden. Gelderse natuurnetwerk, Natura 2000 gebieden, ongewenst om daar windturbines in te plaatsen of dichtbij in ieder geval rotor of wieklengte afstand.
Natura 75 meter, hè?
Ja.
Ja, maar jullie zitten met die molens in die cirkel van Korenburgveen, die 75 meter, maar jullie zitten gewoon middenin. Je hebt drie cirkels er rondomheen. En de eerste beperking heel groot, de tweede en de derde. Maar de tweede cirkel zal 43% aan stikstof inleveren. Daar zitten jullie precies binnenin. En toch ga je verder. Dat is niet te verkopen. Pak de kaart erbij, kun je het zien. Er staan drie cirkels er rondomheen. En daar hebben die boeren ook zo'n last van. En hier is een deel van geen punt.
Ja, zoals ik net aangaf, ik denk wanneer de plannen gaan spelen binnen dat gebied, zal er een berekening moeten worden gedaan wat de stikstofuitstoot is. En als dat inderdaad te veel is.
Ja, en iemand die het goed kan rekenen, goed op papier kan zien van wat er gebeurt. Je zit midden in dat gebied. Om die Natura 2004 gebieden liggen daarin. En er staan cirkels omheen. En die gele cirkel die valt bij die 75 meter. En dat is 43% stikstof in leveren. En die agrarische bedrijven moeten daar voldoen. En jullie gaan gewoon verder. Dat is ook niet te verkopen.
Nou ja, ik, naar aanleiding van de uitspraak vorige week van de Raad van State, heeft heel Nederland natuurlijk met de stikstofproblematiek te maken, althans heel bouwend Nederland, laat ik het zo zeggen, is het bij hun ook ineens heel urgent geworden en gaan er mensen nadenken over, nou, hoe kunnen we op een manier bouwen dat er minder of geen stikstof wordt uitgestoten? Moeten we dan gaan werken met elektrische machines? Moeten we gaan werken met bepaalde afvang van stikstof? Moeten we gaan werken met bouwmateriaal waar allemaal AdBlue, een bepaalde katalysator om stikstof af te vangen, op wordt toegepast? Dus ja, ik denk dat deze uitspraak die is gedaan ook wel een vliegwiel is voor innoverende technieken in de bouwwereld.
En die boeren worden voor je tijd een lab geruimd.
Sorry?
Die boeren worden voor die tijd het lab geruimd, maar die hebben geen tijd meer van 5, 6 jaar tot het wiel uitgevonden is. Dat jullie alles met die elektrisch aan kunnen leggen. En worden die boeren voor die tijd het lab geruimd. Daar. Dat is toch gek voor woorden.
Ja, ik kan daar geen antwoord op geven.
Inspelen. 30 jaar terug. Hallo.
Nou, daar. Ja, ik kan elke afstand wel afzonderlijk toelichten, maar misschien is dat beter als we dat zo meteen even doen. Nee, dit zijn moderne, huidige normen. Ik zal ze zo meteen toelichten.
De gemeente heeft jullie een foute opdracht gegeven. Ben je erin voor je daar rechtsonder erbij moeten staan wie is jouw gebied? Er mag geen windmolen komen. De gemeente Winterswijk, die weet dat. Die heeft gezegd, wij willen geen windmolens. De hele gemeente Winterswijk valt onder het WCL-gebied. In Oost-Gelder, het gebied zeg maar ten oosten van de Balroute en ten oosten van de Twenteroute. Dus een klein stukje Aalten en een klein stukje Oost-Gelder. En de hele gemeente Winterswijk. Vandaar dat Winterswijk gezegd heeft, bij ons komen geen windmolens. Dus Oost-Gelder had er ook moeten zeggen. Die heb je een foute opdracht gegeven.
Misschien moeten we het zo meteen even hebben over wat een WCL-gebied precies is en wat voor status dat heeft. Wat ik hier op deze kaart laat zien is echt de wettelijke belemmeringen die volgen uit wet en regelgeving. Verder met het opbouwen van de kaart dient er ook veiligheidsafstanden te worden aangehouden ten opzichte van buisleidingen en hoogspanningsleidingen. Die zien we hier op de kaart. En uiteindelijk de meest relevante objecten, ook voor u, zijn natuurlijk de woningen. Die de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines flink inperken binnen de gemeente Oost-Gelre. En op deze figuur zien we eigenlijk dat er een paar witte plukjes zijn waar geen directe belemmeringen voor windturbines gelden. En we zien dat die plukjes zich voornamelijk bevinden binnen zoekgebied K en binnen het zoekgebied I. Vervolgens hebben we dezezelfde exercitie ook uitgevoerd voor het zoekgebied I. Hier hebben we een topografische kaart met de omleiding van het zoekgebied. Daar hebben we de verschillende belemmeringen op toegepast. Ja, hier zijn geen hoogspanningskabels of buisleidingen aanwezig binnen het zoekgebied. Dus de voornamelijke objecten die de plaatsing van windturbines beperken zijn natuurnetwerk, of Gelders natuurnetwerk en de woningen. En het witte vormpje dat we hier zien is eigenlijk binnen het zoekgebied K de ruimte die geschikt zou zijn voor de plaatsing van een windturbine of windturbines. Zoekgebied I, ja. Ja, linksbovenin zien we een schaalbalk. Misschien lastig te zien, maar dat is 1,5 kilometer. Dus ik denk dat het hele zoekgebied een breedte van oost naar west heeft van wat minder dan 3 kilometer. Ja, het hele zoekgebied zeg ik. Hè. Dus de witte vlek. Ja, iets minder dan 1 kilometer. En naast de grote witte vlek zien we ook nog wat kleine witte vlekjes. En in principe zouden die ook geschikt zijn voor de plaatsing van een windturbine. Tot zover mijn deel van de presentatie. Mocht u nog vragen hebben, kom vooral bij me langs. Ik licht ze toe.
Dankjewel, Laurent. Dan gaan we even door naar Barry. Projectleider ruimtelijke ontwikkeling gemeente Oost-Gelre, Barry Dijkeman. En je neemt ons mee even in het proces. Wat hebben we gedaan? Wat gaan we doen?
Hoe zit het op de tijd? Zal ik het extra kort houden, Edi? Ja? Dan ga ik er wat sneller doorheen. Goedenavond, mijn naam is Barry Dijkman dus. Ik ben projectleider bij de gemeente Oost-Gelre, ruimtelijke ontwikkeling. Ik doe een aantal mooie projecten in Groenlo en rond Groenlo, maar ook bezig met het proces om te komen tot het nieuwe windbeleid. We zitten nu midden in de beleidsfase. Hè. We hadden al beleid uit 2018. Dat is al even kort aangestipt door Tom. De gemeenteraad heeft in december 2018 al beleid vastgesteld voor de grootschalige opwek van energie. Zon, wind, biomassa. En in die beleidsnota zat al eigenlijk een vergelijkbare exercitie die net is getoond door Laurent. Met die belemmeringen allemaal over elkaar heen gelegd. En dan zag je in wat nu zoekgebied I is ook al een witte vlek. Dus er was eigenlijk vanaf 2018 tot vorig jaar al mogelijkheid om windparken in I te ontwikkelen. Alleen daar heeft onze gemeenteraad vorig jaar juni, een stokje voorgestoken klinkt wat negatief, maar een pas op de plaats gemaakt. En dat kwam omdat er allerlei ontwikkelingen waren op het gebied van wind. Landelijk zouden de normen gaan veranderen. Er kwam toenemende interesse van projectontwikkelaars, ook vanwege het wegvallen van de laagvliegroute in gebied K. En ook wel wat zorgen in het gebied. Dus onze raad heeft besloten vorig jaar juni om het beleid wat toen nog gold in de ijskast te leggen. Ik herhaal de vraag even voor de audio-opname. U vroeg volgens mij in hoeverre destijds ook al geparticipeerd is. En wat ik weet, maar dat is ook voor mijn tijd geweest, ik werk nu 2 jaar bij de gemeente, is er voor die beleidsnota die toen gold in 2018 zijn er 3 inwonerbijeenkomsten geweest. Ik weet niet of toen ook Aalten en de omliggende gemeentes bij betrokken zijn. Durf niet te zeggen. Kunnen we als vraag opschrijven. En dan is dat een... dat is ook antwoord dan. Maar dat gaan we nu anders doen dus. Dat betekent ook, het beleid ging dus in de ijskast. Dat betekent ook dat een aantal, er waren nog niet eens initiatieven, maar er waren al een aantal ontwikkelaars bij de gemeente langs geweest met ideeën voor windparken in zowel I als K. Daar is wat mee gesproken, maar op een gegeven moment ook in juni gezegd, onze raad heeft een pas op de plaats gemaakt, we praten niet meer verder met jullie. Dat heeft de wethouder ook al even aangestipt. Dus die zitten in de wachtkamer. De raad heeft bij de pas op de plaats ook bepaald, eigenlijk vastgesteld en ons de opdracht gegeven om nieuw beleid te gaan maken. Het oude beleid is van tafel en er is aanleiding om dat te herzien, tegen het licht te houden. En daarvoor is ons ook gevraagd door de raad, hè, als opdracht, gaan we daarvoor met de mensen in de gebieden in gesprek. Informeren, dat doen we vanavond bijvoorbeeld, maar ook ophalen. Ophalen van zorgen en vragen en wensen. En dit is een eerste avond voor gebied I. Voor K hebben we al een aantal avonden gehad, maar voor I gaan we dezelfde stappen met jullie door de komende maanden. Dat doen we met de inwoners en mensen die om het gebied wonen. We hebben ook 1-op-1 gesprekken met stakeholders, belanghebbenden, dorpsbelangenorganisaties, energiecoöperaties, natuurclubs. Die komen ook allemaal langs. We willen ook van horen hoe ze in het dossier staan, in het thema. En we houden online enquêtes. Dus ook om mensen buiten de gebieden in de gemeente te bereiken en te bevragen. En al die opbrengsten van die avonden en van die enquêtes, die nemen we allemaal mee als input voor het nieuwe beleid. En dan, wat ik al zei, voor I is dat dus vanavond de eerste keer. En er zullen nog meer avonden volgen. Laat ik dat even aan de hand van een tijdbalk zien. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Hij hangt daar ook op de muur straks, dus in de pauze mag u bij mij gaan staan als u daar vragen over heeft. Helemaal van links naar rechts, chronologisch, dus juni vorig jaar, die pas op de plaats van onze gemeenteraad. Tom heeft het al even gehad over die RES, die regionale energiestrategie, die is ook rond de zomer vastgesteld. En we hebben eind vorig jaar een eerste aftrap gehad tot en met windcafés in januari, februari. Dat was allemaal nog online in verband met corona. In het begin werd de vraag gesteld, wie is daarbij geweest? Een aantal van u was daar online ook al bij toen. En dat was eigenlijk de aftrap van die beleidsfase waar we nog middenin zitten. Er werd al even gerefereerd aan de gemeente Berkelland. Ja, dat is de gemeente waar we samen mee optrekken voor wat betreft zoekgebied K. Omdat het in beide gemeentes ligt. En daar zijn we eigenlijk al vanaf de zomer wat intensiever mee aan samenwerken. Dus we hebben in juni al 2 windcafés gehad in Erfkots met de gemeente Berkelland. En parallel dus ook die stakeholdergesprekken, die gesprekken met belanghebbenden. Recent in oktober nog met gebied K ook windcafés. En in november hebben we een eerste themaavond gehad. Er zijn wat thema's langsgekomen. Hè? Natuur, landschap, gezondheid, financiële participatie en lokaal eigendom. En dat laatste thema, financiële participatie en lokaal eigendom, is in november met de inwoners van gebied K is daar een avond aan gewijd. En dat gaan we met gebied I ook doen. Hij valt net van het scherm af, de dia, maar helemaal links, ja, dat is vanavond in het Windcafé voor I, 17 november. Dit is een stukje doorkijk naar, grofweg medio volgend jaar, schematisch. Even de blokjes langslopen snel. Ik kondigde al aan een volgende avond en nog meer avonden met gebied I. Vanaf januari, februari. Dus in kwartaal 1 gaan we weer verder met dit soort bijeenkomsten. Dat kan een algemeen windcafé zijn zoals dit. Maar dan kunnen we ook themaavonden beleggen. Om wat meer in te zoomen of verdieping te hebben op een bepaald onderwerp. We gaan ook verder met stakeholdergesprekken. Dus de lokale belanghebbenden. En we willen ook, ja, we hebben het windsafari genoemd, maar eigenlijk is het een bezoek aan een bestaand windpark. We hebben bij de avonden voor gebied K gemerkt dat mensen vroegen zich af van ja, maar hoe kunnen we nou ervaren en zien en horen wat nou zo'n windmolen doet als je op 200 of 400 meter of 600 meter staat. Nou, dan hebben wij het voorstel gedaan om met een bus, bij wijze van spreken, met mensen naar een bestaand windpark te gaan en daar zelf te ervaren hoe dat dan is. En dat, die gelegenheid is er voor jullie straks ook. Dan hebben we heel veel bijeenkomsten gehad. Wat ook nodig is en zinvol is met de mensen in het gebied. Opbrengsten van enquêtes. En dat willen we allemaal laten landen in dat beleidsstuk. Dus er komt gewoon een nieuw beleidsstuk. Een vervolg op wat er al was. Specifiek voor wind. En een concept daarvan willen we in het voorjaar weer aan jullie terugleggen. En dan willen we laten, we gaan vertellen wat hebben we opgehaald en wat hebben we ermee gedaan in het conceptbeleid. En uiteindelijk gaat er nog een slag overheen. Vraag.
Ik heb een korte vraag. De overheid die is nu aan het beraden wat ze vinden over de afstandsnormen. Hoe moet ik dat zien in dit perspectief? Want als daaruit komt de afstand wordt 500 meter, dan vallen alle gebieden weg en dan kun je stoppen.
De rijksnormen zijn de rijksnormen, dus ja, in het beleid hoef je daar in principe niks mee. We zijn gewoon verplicht om die straks te gaan volgen. Ja, het beleid wat we lokaal maken is juist geënt op de thema's waar je wel zelf als gemeente je invulling aan kan geven. Hè. Bijvoorbeeld financiële participatie en lokaal eigendom, maar ook landschappelijke inpassing. En ja, als die afstand, want in het vorige plaatje met die blauwe vlekken was het 400 meter, hè, even indicatief. Als dat voor i bijvoorbeeld naar de 600 gaat, dan is die witte vlek weg. En dan, ja, dan heb je een ander soort gesprek, regionaal, met de provincie, van wat dan. Dat moeten we gaan ervaren. En uiteindelijk, de ambitie van de gemeente is, ik maak me heel kort even af tot aan de zomer. En dan wil het beleid natuurlijk afronden en ook voorleggen aan onze volksvertegenwoordiging om het vast te stellen. Hopelijk nog voor het reces te doen. En dan eindigt ook die beleidsfase. En dan hebben we een beleidsstuk, wat geld. En dan kunnen initiatiefnemers voor wind, lokaal georganiseerd of van buiten, het liefst dat eerste, kunnen zich bij ons melden. En dan zullen we dus zo'n initiatief ook naast dat beleid gaan leggen en toetsen. Een vraag aan die kant.
Nemen jullie geen risico met eventuele financiële participatie of lokaal eigendom door verdeeldheid in dit soort kleine kernen? Is dat niet heel erg gevaarlijk wat je dan doet?
Nou ja, wij leggen het niet op. Wij laten het juist aan het gebied zelf om.
Wat dan nog, wegen degene die de mogelijkheden hebben of niet hebben, waar maak je de scheidslijn? Kan dat van buitenaf of is het alleen lokaal en particulier? Hoe kun je dan participeren? Op wat voor manier? Kijk, want je krijgt natuurlijk iemand die participeert, die heeft andere belangen als een omwoner die geen interesse heeft in dat hele verhaal.
Klopt helemaal. En daar hebben we bijvoorbeeld juist op dat specifieke onderwerp recent zo'n avond gehad voor gebied K. Een themaavond. En dat willen we dus in het nieuwe jaar ook voor dit gebied doen. Dan kunnen we juist dat soort onderwerpen wat dieper op ingaan en belichten.
Ik denk niet dat je dat binnen de gemeenschap van Vragender of van binnen de Oostgelderen van elkaar krijgt. Dan moet je dat gewoon collectief doen met de hele gemeente. Want je krijgt gewoon een verdeeldheid binnen een dorp. Kijk, degene die de molens op het erf of op het grondstuk krijgen, die hebben daar waarschijnlijk financieel gewin bij. Want die zullen dan niet gratis die grond verstrekken. En als je dan dit noemt, een eventueel participatie in lokaal, zeg maar met de bewoners, ja, dan krijg je 100% zeker verdeeldheid. Dat komt niet goed.
Nou ja, onze ervaring is, wij hebben wat goede voorbeelden gehoord in het land. Dus zo iemand kunnen ook laten vertellen hoe het daar dan goed is gegaan. Maar het is wel een aandachtspunt hoor, zeker. En dat is ook op zo'n avond in Kaap bijvoorbeeld wel over gesproken. Maar daar moet men elkaar over hebben. Hoe kun je dat goed doen zonder...
Ja, maar ik denk dat jij daar een oplossing voor hebt. Maar dan is zondagsmorgens om 10 uur allemaal achter de karken staat. Dan jij de links en rechts.
Ja, dat is zeker een aandachtspunt en een zorg. Maar dat willen we juist op ingaan en dieper bij stilstaan bij zo'n avond.
Ja. In welke volgorde is gebied K tot stand gekomen? Hebben zich eerst de grondeigenaren gemeld? Of hebben jullie als Oostgelderen die gebieden aangewezen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Informatie, dus pas wel op met wat je zegt.
Nou nee hoor, ik zeg wat ik zeg. Ik ga even een ander plaatje erbij zoeken. Even denken, wat ga ik erover zeggen? Nee, ik heb het plaatje niet in het PowerPoint zitten. Excuus, ga ik even terug naar waar ik was. Maar ik kan wel een antwoord geven. Ik stipte in mijn introductie even aan dat er al beleid was uit 2018. En daar maakte ook een kaartdeel van uit, met witte vlekken. Eigenlijk een voorloper van de kaart die u net heeft gezien. En daar zaten ook witte vlekken in gebied K in. En in I, zoals ik al aanstipte. Maar in K konden die nog niet verder worden uitgerold of onderzocht, omdat dat het laagvlieggebied lag van Defensie. Die is er vorig jaar afgegaan. En ja, het zoekgebied is daarmee expliciet op tafel gekomen. En ook in die rest 1.0 geland. En wat er met eigenaren ter plekke aan afspraken ligt, dat weet ik niet. Daar heb ik geen kennis van. En of dat eerder of later is, weet ik ook niet. Ik heb geen idee.
Om eerst te vragen van we moeten windenergie, we moeten daaraan deelnemen, dan is die vraag voor mij wel beantwoord. Alleen het is, ik merk aan wel die terughoudendheid ook van de gemeente hierin. Ik heb het idee en degene die gebeld heeft is er vanavond ook niet. Dan speur ik alweer iets van, er heerst iets waarvan ik denk, er klopt iets niet.
Het maakt wel een beetje onnodig spannend, want zoals Barry al aangeeft, het gebied I was eerder in beeld dan eigenlijk K. En door het vervallen van die laagvliegroute is er eigenlijk best een groot zoekgebied erbij gekomen, ook voor Berkeland. En dat is ook de basis geweest voor die samenwerking. Natuurlijk, en dat zal hier denk ik ook gelden, overal wonen mensen, ook in gebied K en ook hier, wonen ook grondeigenaren. En die zullen ook gaan nadenken van wat gebeurt hier. Maar dat is voor ons niet de reden geweest van, oh, daar mensen willen wat, daar leggen we daar een zoekgebied neer. Het is echt andersom. Er worden zoekgebieden aangewezen, ongeacht wie, welke positie daar ook in heeft. Je probeert op objectieve gronden, op gebied van, nou ja, gewoon wat straks allemaal uitgelegd is, hoe kom je het op zo'n zoekgebied? Natuur, milieu, veiligheid, laagvliegroutes, ga zo maar door. Dat maakt dat er een zoekgebied overblijft. En als dat eenmaal bekend is, ja, dan gaan denk ik ook mensen die daar wonen, maar ook grondeigenaren, nadenken van ja, wat betekent dat voor mij? In de volle breedte. Maar het is niet andersom zoals u suggereert.
Gemeenten een convenant gesloten. En in 2019 was de energieclub vragende die mij als eerste benaderd heeft voor windmolens. Dat is de werkelijkheid. En daarna is de gemeente in actie gekomen.
Waarvan akte?
Is in 2019 gekomen bij mij of ik een windmolen op mijn grond wilde hebben. En daarna kwam het Leudaal in beeld en was de bedoeling dat ze met een bus naar het Leudaal in Limburg zouden gaan. Toen waren er 11 mensen die zich daarvoor op hebben gegeven. Met een bus van 56 is dat niet doorgegaan. 2 maanden later kwam bij Beneman een vergadering waar meer, of bij Overkamp, dat weet ik niet meer, meer dan 100 mensen die daar toen geweest zijn. En toen heeft de gemeente gezegd, we gaan eerst onderzoeken waar het mogelijk is. En dat is het begin geweest.
En welk jaar was dat? 2018. In 2018 hebben we ons beleid al vastgesteld voor windmolens. En daar waren die witte vlekken al op te zien. Dus dat was daarvoor.
Ja.
Ja.
Het is al 10 geweest.
Mensen, we lopen wat uit in het programma. Dus ik heb even een volgende voorstel. Ernest staat er klaar voor om een presentatie te doen van windmolens geprojecteerd in het gebied. Ik stel voor dat we nu de pauze ingaan en dat de informatiemarkt wordt geopend. Dan kunt u iedereen aanspreken met uw vragen die u nog heeft. En dan kunt u ook naar de presentatie van Ernest kijken. Ernest, is dat oké wat jou betreft? Want ja, top. Dan sluiten we hiermee het plenaire deel af en wil ik u ontzettend hartelijk bedanken voor uw aandacht en ook uw kritische vragen die u stelde. Ik begrijp dat heel wat allerlei uitgangspunten ook worden bevraagd, waarvan ik denk, als ik zo als een buitenstaande hoor, denk ja, ze zijn ook van hoger af vastgesteld en daar heeft de gemeente Oost-Gelre ook mee te dealen en aan de andere kant ook voor gekozen om daar invulling aan te geven. Zo luister ik ernaar. En ja, een aantal zaken kunt u blijven bevragen. Maar ik denk als de Rijk ons bepaalde dingen oplegt, dan hebben we daar volgens mij ook invulling aan te geven. En daar kunt u niet blij mee zijn. Maar ik denk wel dat de gemeente Oost-Gelre ook daar iets mee moet en doet. En tegelijkertijd bezig is om op te halen, hey, waar moeten we nou rekening mee houden als we het beleid gaan opstellen.
Als gespreksleider, toch?
Ja.
Nou, waarom intimideert u nou de hele zaak? U bent al begonnen straks door te zeggen van, in het begin hield u bij uw inleiding al een verhaaltje, we kunnen er niet omheen. U moet de mensen hier een eerlijke en open kans geven en niet achter de gemeente gaan staan, maar gespreksleider zijn. Want wat geldt er dan voor Winterswijk? Gelden daar niet dezelfde regels voor van de overheid uit?
Ja, daar kan een overheid dan...
Gespreksleider, ook de rol van gespreksleider, ja. Maar niet, gaat niet de zaak beïnvloeden.
Oké, okay, sorry. Ik was niet bezig met beïnvloeden. Ik was wel bezig mijn mening aan te geven, maar dat klopt wel. Goed, oké. Okay, ik stop daar nu dan ook acuut mee, dus daarmee... Wat zegt u? Sorry. Ja, excuses daarvoor. Wat ik nog moet zeggen als gespreksleider is wat er nu in het vervolg gaat gebeuren. U krijgt het audioverslag krijgt u opgestuurd, dus dan kunt u dingen nog naluisteren. U krijgt ook een mail met daarin link naar de website waar energieneutraaloostgelre.nl, waar u ook het sfeerverslag kunt terugvinden. En even kijken. Ja, die mail kunt u over ongeveer 2 weken verwachten. U kunt een drankje gaan pakken en ik zie een hand.
Mochten mensen zich nog niet aangemeld hebben en opgeschreven, kom dan even bij me.
Ja, als wij uw mailadres niet hebben, dan kunt u die daar nog even doorgeven. Dat is de oproep. Dank voor uw aandacht. Pak een drankje en zoek de mensen op waar u nog vragen aan heeft.